Gemeente, laten we deze dienst beginnen door te zingen van Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Des Heren vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid, daar zal onwaarheid haat. Ze is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven, zij streeft in heilzaam zoet, tot streling van het gemoed de honing ver te boven. Psalm 19, het vijfde vers. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de spreuken van Salomo, hoofdstuk 23, de eerste 26 versen. Dus de schriftlezing vanmiddag is spreuken 23, vers 1 tot en met 26, maar vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Spreuken 23, de eerste 26 versen. Als gij aangezeten zult zijn om met een heerser te eten, zo zult gij scherpelijk letten op degene die voor uw aangezicht is. En zet een mes aan uw keel, indien gij een gulzig mens zijt. Laat u niet gelusten zijn smakelijke spijzen, want het is een leugenachtig brood. Vermoei u niet om rijk te worden. Sta af van uw vernuft. Zult gij uw ogen laten vliegen op hetgeen dat niets is? Want het zal zich gewisselijk vleugelen maken, gelijk een arend die naar de hemel vliegt. Eet het brood niet desgene die boos is van oog, en wees niet belust op zijn smakelijke spijzen. Want gelijk hij bedacht heeft in zijn ziel, alzo zal hij tot u zeggen, eet en drink. Maar zijn hart is niet met u. Uw beten die gij gegeten hebt, zoudt gij uitspuwen, en gij zoudt uw lieflijke woorden verderven. Spreek niet voor het oor eens zots, want hij zou het verstand uwer woorden verachten. Zet de oude paal niet terug, en komt op de akkers der wezen niet. Want hun verlosser is sterk, die zal hun twistzaak tegen u twisten. Begeef uw hart tot de tucht, en uw oren tot de redenen der wetenschap. Weer de tucht van de jongen niet, als gij hem met de roede zult slaan, zal hij niet sterven. Gij zult hem met de roede slaan, en zijn ziel van de hel redden. Mijn zoon, zo uw hart wijs is, mijn hart zal blijde zijn, ja ik. En mijn nieren zullen van vreugde opspringen, als uw lippen billijkheden spreken zullen. Uw hart zij niet nijdig over de zondaren, maar zij te allen dagen in de vreze des Heren. Want zekerlijk, er is een beloning, en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Hoor gij mijn zoon en word wijs, en richt uw hart op de weg. Zijt niet onder de wijnzuipers, nog onder de vleesvreters. Want een zuiper en een vraat zal arm worden, en de sluimering doet verscheurde klederen dragen. Hoor naar uw vader die u gewonnen heeft, en veracht uw moeder niet als zij oud geworden is. Koop de waarheid en verkoop ze niet, mits schaders wijsheid en tucht en verstand. De vader des rechtvaardigen zal zich zeer verheugen, en die een wijze zoon gewint, zal zich over hem verblijden. Laat uw vader zich verblijden, ook uw moeder, en laat haar zich verheugen die u gebaard heeft. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren.
Gemeente, wij zingen ter voortzetting uit Psalm 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. We noemden u het 10e vers van Psalm 143. Gemeente, met Gods hulp willen wij een preek voor u lezen van wijlen dominee B. van der Heijden. De tekstwoorden voor vanmiddag kunt u vinden in de Spreuken van Salomo, het 23e hoofdstuk, het 26e vers, waar we Gods woord en onze tekst lezen. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Wij zingen ter voortzetting Psalm 49, de versen 1 en 2. Gij volken hoort waarin de wereld woont, t zij laag van staat of hoog met eer bekroond. T zij rijk of arm, komt luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt, de versen 1 en 2 van Psalm 49. Gemeente, als we de krant naast de Bijbel leggen, moeten we zeggen dat de voetstappen van koning Jezus worden gehoord. We leven in de dagen voor de wederkomst van Christus. De mens der zonde zit op de troon en leeft zich steeds meer uit. De kerk wordt meer en meer naar de rand van de samenleving gedrukt. Voor de normen en waarden van de Heilige Schrift blijft steeds minder ruimte over. Maar ondanks alles blijft het de tijd waarin Christus bezig is zijn gemeente te verzamelen. Niemand van de zijnen zal achterblijven. De hemel komt vol. Jongelui, wat een voorrecht dat we de Bijbel bezitten. Dat woord wijst ons de weg tot de zaligheid. We hebben de scholen waar de Bijbel open gaat. Ook het ambtelijke en kerkelijke werk is er nog. De catechisaties, huisbezoeken en verenigingen. Ouderen en jongeren mogen horen van die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. De boodschap van de Heere komt vanmiddag tot ons vanuit het Spreukenboek, hoofdstuk 23, vers 26. Mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. We staan stil bij een liefdevolle hemelse nodiging. Drie gedachten. In de eerste plaats de aanspraak. In de tweede plaats de vraag. In de derde plaats het antwoord. Een liefdevolle hemelse nodiging. De aanspraak, de vraag en het antwoord. Onze eerste gedachte nu de aanspraak. Onze tekst is genomen uit het Spreukenboek. In de oudheid waren spreukenboeken een bekend verschijnsel. Maar dit Spreukenboek is met geen ander boek uit de oudheid te vergelijken. In dit boek is wijsheid verbonden aan de vrezen des Heren. We lezen in het eerste hoofdstuk: de vrezen des Heren is het beginsel der wetenschap. Dus de verborgen omgang met de Heren is het fundament, de grondslag van de ware wijsheid en wetenschap. Studerende jongelui, denk daar eens over na. De vrezen des Heren. Het kennen van de Heren kan niet gemist worden. Als dat ontbreekt, ontbreekt het fundament in je leven. Daarom wekt de spreukendichter zo vaak op om God te vrezen. We lezen het ook op vele andere plaatsen in de Heilige Schrift. Het is om deze reden ook nodig en nuttig om veel in de spreuken te lezen. In dit boek vinden we zoveel levenslessen. Zoveel onderwijs voor het leven van elke dag. Dat komt omdat de Heere Salomo met wijsheid, bijzondere wijsheid heeft bedeeld. Niet alleen voor de zaken van het geestelijke leven, maar ook voor het natuurlijke leven. Het leven van elke dag. Jongens en meisjes, jullie weten dat, toen Salomo koning werd, de Heer aan hem vroeg wat hij graag wilde hebben. Hij mocht toen kiezen uit drie dingen. Het eerste was rijkdom, het tweede macht en het derde was wijsheid. Salomo koos de wijsheid. Als de Heer het aan jullie eens zou vragen, wat zouden jullie dan kiezen? Jongelui, wat zou jullie keus zijn? Droom je van een succesvolle carrière in je leven? Draait alles om een mooi huis, mooie auto, prachtige baan? Zoek je macht en roem? Of ben je verlegen om de wijsheid die verbonden is aan de vrezen des Heren? Begeer je een hart dat vraagt naar de Heren om hem te dienen en te vrezen? Wat is je levensdoel? Wat zou jij en wat zou u, ouderen, gekozen hebben? Deze vraag is heel belangrijk. Een vraag die te maken heeft met je eeuwige toekomst. Salomo heeft om wijsheid gevraagd. De Heer heeft dat verzoek ingewilligd. Nooit is er iemand voor hem geweest die wijzer was dan deze koning. En ook in de toekomst zal niemand in het opzicht met hem te vergelijken zijn. Die wijsheid komt openbaar in dit Spreukenboek. Wat staan er voor jong en oud veel liefdevolle vermaningen en aansporingen, maar ook waarschuwingen in. In onze tekst richt de koning zich tot jongeren, maar laten de ouderen onder ons zich deze middag ook maar jong voelen. Salomo spreekt ze aan met: mijn zoon. De koning voelt zich meer vader dan vorst over zijn onderdanen en spreekt ze aan als zijn kinderen. Liefde drijft hem. Hij wekt ze op om de zonde te verlaten en de Heere te zoeken en te vrezen. Verreweg de meeste verklaarders gaan ervan uit dat Salomo deze woorden heeft uitgesproken toen hij al oud was. Hij heeft in zijn leven de Heere mogen vrezen, maar ook de macht, de verleidingen en heerschappij van de zonde moeten ervaren. Zijn levensboek kent ook zwarte bladzijden. En juist daarom spreekt hij niet vanuit de hoogte, maar wordt hij door liefde tot een eeuwig behoud gedreven. Het komt uit zijn hart om de Heere aan te prijzen, om jongeren en ouderen toe te roepen: verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. Dat wil volgens de kanttekeningen zeggen: verlaat de slechten en zoek de oprechte verstand en de ware wijsheid te komen. Salomo heeft geleerd dat in het onderhouden van Gods geboden grote loon ligt, maar ook dat een leven zonder God een leeg en zinloos leven is. Het genot en vermakende zonde gaan voorbij. Het is slechts voor een tijd. Bij de dood moeten we alles achterlaten. En omdat Salomo's eigen hart zo goed kent en weet hoe de zonde lokt en verleidt, roept hij: mijn zoon. Dat is oud-testamentisch spraakgebruik en geldt natuurlijk ook voor vrouwen en meisjes. Salomo wordt gedreven door dezelfde liefde als Paulus, die eeuwen later in een van zijn brieven schreef: zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Maar we zouden deze tekst te kort doen als we bij Salomo bleven staan. De Heilige Geest heeft het woord laten opschrijven in de Bijbel. Het heeft daarom niet alleen betekenis voor de mens van toen, maar ook voor die van vandaag. De meerdere Salomo, de opperste wijsheid, de Heere zelf, is hier aan het woord. De aardse Salomo ontving wijsheid, maar Christus, de meerdere Salomo, kan zeggen: ik ben de wijsheid, de weg en het verstand. Dan krijgen deze woorden een nog veel diepere betekenis en inhoud. Het is God zelf die hier vanmiddag spreekt. Hier spreekt de volzalige in zichzelf, die geen mens nodig heeft en niet afhankelijk is van het dienen van mensen. Hier spreekt de schepper van hemel en aarde, de eeuwige, de algenoegzame, van wie geldt: zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. Hij heeft de hemel tot zijn heerlijke troon en de aarde tot een voetbank voor zijn heilige voeten. De engelen brengen hem eer en glorie toe en roepen: heilig, heilig is hij die op de troon zit. Zijn heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid en zijn koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En die God zegt nu vanmiddag tegen ons: mijn zoon. Maar waarom lezen we hier de uitdrukking mijn zoon? Omdat die God onze schepper is. Uit zijn hand zijn we voortgekomen. Hij is de regeerder en onderhouder van al het geschapene. Maar wij hebben die band met onze schepper verbroken en hem de rug toegekeerd. Willens en wetens heeft de mens zijn God verlaten, zijn geboden overtreden, zijn evangelie veracht, zijn heilige naam onteerd. Op zijn gemeenschap en liefde stelde hij geen prijs. Nooit is de diepte van de val onder woorden te brengen of zelfs te peilen. En wat Adam deed, doen wij dagelijks. We geven onze liefde liever aan Satan en de zonde. We zijn op onszelf gericht. Ons eigen ik staat in het middelpunt van ons leven. We zijn mensen, gevangen in de macht van Satan, zonde en eigen ik. En wat leeft het in ons hart? Wijkt u maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Nee, dat zeg ik niet, Dat zegt de Bijbel. Maar het onbegrijpelijke is dat die beledigde majesteit nu niet naar de mens komt als de hemelse rechter, maar als de vader van zijn schepping. En hij zegt, mijn zoon. Wie zal dat onder woorden kunnen brengen? Dat is niet te verklaren. God, de Almachtige, die het niet nodig heeft om door mensen gediend te worden, die vraagt naar een verloren mens. Hij treedt zo'n vijandig, zo'n schuldig mens tegemoet en zegt, mijn zoon. Waarom doet de Heere dat, gemeente? Waarom klopt hij op de deur van ons hart en komt zijn nodiging tot ons? Omdat het behoud van zondaren hem ter harte gaat. Nee, in deze uitdrukking, mijn zoon, gaat het niet over het kindschap waar de apostel Paulus van spreekt in de Romeinenbrief. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Dat kindschap wordt verkregen door wedergeboorte en vernieuwing van het hart, door bekering en het geloof in Christus. Anders gezegd, dit kindschap wordt ontvangen als we Christus door een waar geloof worden ingelijfd, als de Heilige Geest woning in ons maakt en hij nieuw leven schenkt. Toch wijzen de woorden, mijn zoon, wel op een bijzondere relatie. Want er is tussen God en de mens niet alleen een relatie krachten schepping, maar er ligt ook een uiterlijke verbondsbetrekking. Onze doop is het teken en zegel van het eeuwige verbond der genade. Aan gedoopten worden de woorden Gods toevertrouwd. Wat een voorrecht, maar ook wat een verantwoordelijkheid. Maar ook kan de Heere nu zeggen, wat is er meer te doen aan mijn wijngaard, het wat ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb ik verwacht dat hij goede druiven voorbrengen zou, en hij heeft stinkende druiven voortgebracht? Hij laat ons verkondigen wet en evangelie, zegen en vloek, verlorenheid en redding. Hij buigt zo laag in de doop en verkondigt ons in een verbondsteken dat hij genadig en barmhartig is, maar ook dat hij recht op ons leven heeft. God maakt onderscheid met andere mensen in deze wereld waar het niet is. Daarom, gemeente, als hier staat mijn zoon, bedoelt God daarmee jou, u en mij. Het gaat in onze tekst dus niet om die bijzondere geestelijke relatie, maar om de betrekking die er ligt vanwege ons geboren of gebracht zijn op de erven van het verbond. En nu gebruikt de Heere deze benaming niet voor heilige engelen, zonderloze schepselen, die zonder zonde hebben gedaan, die nooit zonde hebben gedaan. Maar God gebruikt die naam voor vijanden van hem en zijn dienst, die met de rug naar hem staan. Hij zegt tot verloren zonen en dochters van Adam. Ezechiël moest prediken. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren van zijn weg en leven. Dat spreekt de Heere tegen mensen die de zonde verkiezen boven de genade en de duivel boven Christus. Hij maakt zich in de nodiging vrij van ons en roept ons toe. Wend u naar mij toe, word behouden, alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Hij klopt vanmiddag op de deur van jouw hart en zegt, mijn jongen, meisje, ik ben je schepper. Ik heb je door geboorte of een bijzondere leiding in je leven gebracht op de erf van mijn verbond. Je draagt het teken en zegel van mijn verbond aan je voorhoofd. De woorden van God worden je toevertrouwd. Bedenk wat tot je leven en zaligheid dient. Buig toch je knieën. Smeek toch de God van hemel en aarde of hij je wil laten zien wat zijn woord van jou zegt. Je ligt verloren in zonde en schuld, maar bij mij is genade en ontferming. Neem dat woord ter hand en lees daarin wie ik, de Heere, wil zijn voor zondaren. En gemeente, als de Heilige Geest ons dat laat zien, kan het niet anders of we gaan ons zo schuldig kennen, maar ook wegschamen voor God. Dan breekt ons hart in 1000 stukken en gaan we wenend belijden. Heere, wie bent u geweest voor mij en ik voor u? Dan verzetten we ons niet langer tegen een prediking die ons op onze schuld wijst. Dan wordt de ware ootmoed en boetvaardigheid geboren. Dan worden we een ellendige, iemand die zijn vaderland mist en nu in de vreemde verkeert. Dan worden we eerlijk voor God en wordt een smeekbede geboren. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. De inhoud van de boetpsalmen wordt de beleving van ons hart. Dan krijgen we ons leven terug en verstaan we David in Psalm 25. Sla de zonde nimmer gaan die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena om uw goedheid eer te geven. Gemeente, wat een treffende aanspraak, mijn zoon. Maar dan volgt ook de vraag waarbij we in onze tweede gedachte willen stilstaan. Er zijn sommige verkladers die het woord van de Heere niet opvatten als een liefdevolle nodiging, maar als een gebod. Ze menen dat het woord in de gebiedende wijs staat. Toch lettend op het verband waarin deze woorden staan, spreken we liever van een liefdevolle nodiging. Afgedwongen liefde houdt een natuurlijk leven geen stand. En zo is het ook in geestelijk opzicht. In deze tekstwoorden klinkt de stem des Heren tot een jongere. En daarmee worden ook de ouderen ingesloten. Geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Het hart wordt wel genoemd het centrum van ons bestaan, van ons leven. Als het hart stilstaat, zijn wij niet meer, dan sterven we. Het hart is ons innerlijk, ons zijn, ons wezen. Als hier dus gevraagd wordt, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren, vraagt de Heer niet een stukje van ons, maar vraagt Hij ons hele leven. Als we het dagelijkse leven ons hart aan iemand geven, geven we onszelf. Liefde zonder hart is geen liefde. Jongelui, dat weten jullie toch? Je leert een meisje, een jongen kennen en gaat van haar of hem houden. Je gedachten zijn met de ander vervuld. En als het tot een liefdesrelatie komt, geef je hart aan die ander. Dan leg je hart voor de ander bloot en heb je voor elkaar geen geheimen. Zo is het ook als de Heere in je leven komt. Dan wordt je hart op de Heere gericht. Je gaat je hart uitstorten voor de Heere. Zo zegt de Bijbel het. De Heere vraagt ons hart. Als het hart op Hem gericht is, is ons bestaan op de Heere gericht. Dan krijgt Hij onze kracht. We begeren en verlangen dan onze krachten niet meer langer aan de wereld en zonde te geven, maar in zijn dienst te besteden, hem lief te hebben en tot eer van zijn naam te mogen leven. Als hij ons hart heeft, dan heeft hij ook onze ogen. David zingt in de al eerder aangehaalde 25e psalm, de ogen houdt mijn gemoed, de ogen houdt mijn stil gemoed, opwaarts om op God te letten. Dan ga je ook het gebed van Psalm 119 verstaan. Wend mijn oog af van de ijdelheden. Als de Heer ons hart heeft, heeft Hij ook onze handen. We gaan onze handen uitstrekken naar Hem, om zijn hulp en gunst te vragen. Om te bedelen om het goed dat nimmer meer vergaat. De gemeenschap met de Heere, ja de Heere zelf. Dan gebeurt waar Psalm 68 van zingt. Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Die handen gaan bedelen om genade, hulp en bijstand. Dan heeft Hij ook onze voeten. De liefde tot de Heere openbaart zich in de begeerte om het te leven in zijn wegen en te vragen naar zijn wet. Dan staat niet langer onze eigen wil op de voorgrond, maar komt er een vragen naar zijn wil. We zingen in Psalm 17... Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Dan krijgt de Heere ook ons verstand. Want dan wordt ons verstand verlicht en gaan we bedenken de dingen die van God zijn. Onze gedachten worden bezet met de zaken van het Koninkrijk der Hemelen. Gods woord, dat eerder een gesloten boek was, neemt het ter hand en wordt ons kompas. Dan krijgt de Bijbel weer plaats in ons leven. dan krijgt de Heere ook onze tijd. De bede wordt geboren, leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Jongelui en ouderen, als de Heere ons hart inneemt, gaan we de dagen bewenen die we zonder hem hebben doorgebracht. De Heer laat ons zien hoeveel kostbare genadetijd we hebben verspild en besteed voor de dingen van de wereld. Dan krijgt hij onze oren. Het wordt waar wat de jonge Samuel sprak. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Zo zien we dat alles anders wordt. Paulus schrijft dat alles nieuw wordt. Ja, dan wordt onze levensrichting op hem gericht en wordt de bede in het hart gelegd. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maar het geven van het hart blijft niet zonder gevolgen. Het gaat gepaard met het bewaren van Gods wegen. We lezen net in onze tekst: geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Deze twee zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de Heere ons hart inneemt, komt er ook een begeerte om naar zijn woord te leven. Dan gaat de schrift de richting van ons leven bepalen. En dat heeft weer alles te maken met de verborgen omgang met God, de beoefening van de vreze des Heeren. En de vreze des Heeren vindt haar wortels in het hart, dat weer op de Heere gericht wordt. Als het hart er niet bij betrokken is, is alles tekort. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, zo zou het mij geen nuttigheid geven, schreef Paulus aan de gemeente te Korinthe. Wat is dat een ernstige waarheid voor ons allemaal? Al zijn we opgegroeid met de Bijbel en hebben we, hoop ik, de waarheid lief, al worden we voor uitbrekende zonde bewaard en leven we onder het beslag van het woord, het is alles tekort als de ware liefde wordt gemist. We kunnen er God niet mee ontmoeten. Met een uiterlijke vroomheid kunnen we niet voor God bestaan, omdat ze de schuld niet kan wegnemen. Nodig is dat we ons hart de Heere geven. Maar hoe moet dat? Heb je het al geprobeerd? Heb je toen geleerd het zelf niet meer te kunnen? Dat is wel heel ontdekkend. Als de Heere vraagt, geef mij uw hart, wil dat zeggen dat hij van nature ons hart niet heeft. Dat is wat. We zijn uit zijn hand voortgekomen en dragen het teken van de heilige doop aan ons voorhoofd. En toch hebben we een hart dat niet op hem gericht is. Door de zonde zijn we God kwijt en leven we naar het goeddunken van ons eigen boze hart. Al spreekt de mens vrome woorden, maar uit het hart komen voort boze bedenkingen, overspelen, dieverijen. Ons hart is melaats en onrein. Dat is de grootste nood. Van ons allemaal geldt wat de Heere van koning Belshazzar zei. Gij hebt God in uw leven niet verheerlijkt. Dan gaan we zien. Dat gaan we zien als de Heilige Geest ons hart opent. Dat gebeurde bij Lydia onder de preek van Paulus in Filippi. Dan gaan we zien dat het kwaad niet aan de buitenkant van mijn hart, maar in mijn hart woont. De wortel van mijn levensboom is boos. De bron is onrein, verdorven. Wat een ontdekking is dat. Dan wordt de bede geboren. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. We hopen er in onze derde gedachte bij stil te staan. Maar hoe is het in jou en uw leven, voor wie de Heere geen onbekende gebleven is? Jij of u, die Gods opzoekende liefde heeft mogen ervaren en genadegaaf ontving? Hoe is het geweest in de achterliggende week? Was ons hart bezig met de zaken van het Koninkrijk der Hemelen? Had de Heere ons hart en daarmee ook ons verstand, onze voeten, onze oren, onze ogen, onze ziel? Waren er nachten waarvan gezegd kan worden, met mijn ziel heb ik u begeerd in de nacht? Deze liefdevolle hemelse nodiging heeft ook iets ontdekkends in zich. Ze wijst ons als schuldigen aan. Mijn zoon, geef mij uw hart. Hoe lang roept de Heer dat al? Hoe lang klopt hij al op de deur van ons aller hart? Hoeveel keren hebben wij die lieflijke aanspraak en vraag al vanuit de prediking gehoord? Hoe vaak heeft de Heer al niet gesproken door voor- en tegenspoed? Wie dat gaat zien, leert de smeekbeden van het tollenaar uit de gelijkenis. O God, wees mij zondaar genadig. De bede van Psalm 86 vers 6 blijft in zo'n leven niet onbekend. Kom, we gaan het samen zingen, voordat we onze derde gedachte stilstaan bij het antwoord. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Heer mijn God, ik zal u loven. Hef een ganse hart naar boven. Ik zal uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid. Psalm 86 vers 6. Staan stil bij onze laatste gedachte, het antwoord. Jongeren en ouderen, wat ligt er een goedheid, langmoedigheid en verdraagzaamheid in de woorden van onze tekst. De vraag van de Heere komt op mensen, met name jonge mensen, die met de rug naar God toe staan. Ze worden door de Heere aangesproken. Mijn zoon, geef toch mij je hart. Keer je toch af van je boze weg. Nog eens, gemeente, het is een vraag van de Allerhoogste, die geen mensen nodig heeft. Satan hoeft ons die vraag niet te stellen, want hij heeft ons hart al. Een leven naar het goeddunken van eigen hart is het beste bewijs dat we nog in de macht en heerschappij van zonde en Satan zijn. De wereld hoeft die vraag ook niet te stellen. Want met vele banden zijn we aan de wereld en het aardse verbonden. De een buigt voor de afgod van zijn geld, de ander voor de afgod van zijn huis, zijn werk en breidt het zelf maar uit. Veel jongeren, maar ook ouderen, zijn in de ban van de sport en de moderne media. Als je eerlijk met jezelf omgaat, weet je wel waaraan je verbonden bent en waar je hart zo naar uitgaat. Wat een wonder dat dit alles de Heere niet in de weg staat. Hij vraagt ons hart niet omdat het goed is, maar opdat hij het goed maken. Hij vraagt ons hart niet omdat het voor hem klopt, maar opdat het voor hem zal worden ingewonnen. Hij vraagt een onwillig hart, opdat hij het gewillig maken. Hij vraagt een hart, een leven dat naar de zonde en wereld uitgaat, en van nature geen lust heeft in de kennis van zijn wegen. Naar zulke harten vraagt hij. Maar wat is nu het antwoord op deze vraag? Er zijn verschillende antwoorden mogelijk. Misschien zijn er die hun schouders ophalen en hopen dat de kerkdienst nu snel voorbij zal zijn. Zo'n preek ligt hen niet. Ze willen niet aangesproken worden. Misschien zijn er anderen die zeggen, die vraag geldt anderen, maar mij niet. Ik heb mijn hart al aan de Heere gegeven. Weer anderen zeggen misschien, deze vraag moet u anders uitleggen, want de mens kan niet kiezen. Hij is geestelijk dood. Hij kan zichzelf toch niet veranderen. Ondertussen leven ze echter rustig verder. Maar luister eens, ik stel deze vraag niet, maar de Heere stelt die vraag. Hij komt in deze kerkdienst tot ons met de vraag, mijn zoon, geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Waarom eist de Heere iets wat we niet kunnen? Waarom vraagt de Heere ons hart, hoewel we het hem niet kunnen geven? Gemeente, de Heere eist en zijn eis is billijk. Want in de staat der rechtheid kon de mens wel tot eer en verheerlijking van zijn schepper leven. De mens is goed geschapen. Wat is nu nodig? Dat we met die vraag, die eis op de knieën voor de Heere komen. En smeken, Heere, u hebt recht op mijn leven. Want ik ben goed en rein uit uw hand voortgekomen. Maar dat ik zo ben, dat ik nu zo ben, is eigen schuld. Ik kan tot u niet wederkeren, maar ten diepste wil ik het ook niet. Breng daarom uw woord, o Heilige Geest, in mijn hart. Maak uw woord levend en krachtig in mijn hart. Dat gebeurde toen de profeet Nathan David aanwees en zei, gij zijt die man. Nee, dat valt niet mee, maar dat brengt winst voor de eeuwigheid. En daarom, jongelui en ouderen, leg het woord toch niet naast je neer. Ga toch op de knieën, smeek om genade, al voel je onverschillig, koud en vol opstand en tegenstand. Zeg het maar eerlijk tegen de Heere, dat zo'n boodschap je eigenlijk tegenstaat. Maar vraag ook om geopende ogen om te zien, dat de Heer het hart niet vraagt, omdat het zo goed is, maar omdat het zo slecht, zo verdorven, zo op de wereld gericht is. Augustinus vroeg, geef Heere wat u beveelt, dan zult gij niet te vergeefs bevolen hebben. Dan worden we bedelaar aan de troon van Gods genade. Dan wordt ons leven schuldig en in ons hart een droefheid naar de Heere geboren. Nee, dan kunnen we niet langer zonder de Heere leven en tegen hem zondigen, maar gaan we bidden. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heer, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Zo worden we op vele plaatsen in de Bijbel opgewekt om het bij de Heere te zoeken. Hij heeft recht op ons leven. Maar wij zijn met duizend banden aan de wereld en zonde verbonden. Als je dat leert zien, ga je de Heere bedelen of hij je hart wil nemen. Heb je al gezien dat je de Heer hebt laten staan en zijn nodiging en waarschuwing in de wind slaat? Die Heere die jou nawandelt met de lokstem van zijn woord, die zoveel geduld met je heeft en voor je zorgt, terwijl jij hem niet nodig hebt en niet luistert, dan ga je de term zondaar voor God worden, die je in de kerk hoort, ook begrijpen en doorleven. Het is heel ontdekkend te zien gezondigd te hebben tegen een heilig en rechtvaardig, maar bovenal goeddoende Heere, die niet je ondergang, maar je behoud zoekt. Geen wonder dat je dan in liefde aan hem verbonden wordt. In de ware bekering overtuigt de Heilige Geest niet alleen van onze schuld en verlorenheid, maar er stort ook liefde uit in het hart. Die liefde verdooft de glans van de wereld. Je hart blijft niet langer op de zonde gericht, maar gaat uit naar de dingen van Gods Koninkrijk. Je gaat dingen laten, niet in de eerste plaats omdat het niet mag, maar omdat je het niet meer kunt. Zo krijgt God een plaats in je leven. Hij is het zo waard om gediend te worden. Zijn eer gaat op je ziel wegen. Zijn naam krijgt betekenis voor je. En, zoals eens Mozes, maak je de keus om niet langer en wereld en de zonde, maar God te dienen. Jongelui en ouderen, dan worden we heilig werkzaam met deze liefdevolle hemelse nodiging uit het Spreukenboek. Smeek toch veel om genade en om wat tot je vrede dient. Deze nodiging is ernstig en gemeend. Veel jongeren en ouderen gaan geestelijk en lichamelijk ten onder, omdat ze doen wat Satan biedt. Neem afstand van die dingen, van verkeerde muziek en lectuur die je innerlijk verwoesten. Muziek waar soms openlijk de roep vanuit de hel gehoord wordt. Gebruik de moderne media niet om de boze lusten van je hart te koesteren. Kom toch niet langer op plaatsen waar je de Heere niet met je gedoopte voorhoofd kan ontmoeten. Overzie je leven en maak de balans eens op. Vraag toch naar de Heere, de God van je doop. Hoe ziet je leven eruit, ook je verborgen leven? Hoe gebruik je de tijd die de Heere je geeft? Neem je nog de tijd om te bidden of in je Bijbel te lezen? Tijd is kostbaar. Tijd is genadetijd. Luister naar de stem van je geweten en leef er niet overheen. Anders is het gevaar groot dat het steeds minder gaat spreken. Sta positief tegenover de ambten en het kerkelijke werk. Kom naar de catechisatie en bezoek de vereniging. Kom onder het woord van God. Onderzoek het en breek me wat de Heere verbiedt en waar je ook innerlijk zelf van voelt dat er niet goed is. De Heere zegt, wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds. Zeker, het is waar dat je zelf niet bekeren kunt, maar je mag, je moet er wel om vragen. De Heere weet beter dan wij dat we allen verloren liggen in zonde en schuld. En toch roept hij zo indringend en liefdevol. Hij wil zijn geest geven die in alle waarheid leidt. Ook vandaag klinkt tot jou, jongeren, en tot u, ouderen, de boodschap. Geef mij uw hart en laat uw ogen mijn wegen bewaren. Kind des Heren, ook tot u komt dit woord. Het is niet alleen een liefdevolle nodiging, maar ook een ernstige aansporing. Hoe is uw leven? Waar gaat uw hart naar uit? De bede blijft, neig mijn hart. Het kan immers nog op de wereld gericht zijn. Moet u belijden, Heere, neem mijn ogen, mijn voeten, mijn oren, want ze zijn zo vaak op het hier en nu gericht. De apostel vermaant de kerk van Christus dat hun wandel in de hemel moet zijn waar Christus is. De ware vrede en vreugde, het leven en de zaligheid is alleen in Christus. Dan is er ook de worsteling voor onze jongeren die nog onder het woord verkeren, maar er innerlijk afscheid van nemen of het al gedaan hebben. Wat hebben we een grote verantwoordelijkheid. De diepe doorleving van het wonder getrokken te zijn uit de duisternis brengt aanbidding, verwondering, maar ook gunning met zich mee. Het geeft een ootmoedige wandel volgens aangezicht. Maar het doet ook uitzien naar het ogenblik dat we geen last meer zullen hebben van eigen hart. De Heere geeft zo'n leven aan ambtsdragers, ouders en leidinggevenden. Dat de liefde van Christus ons dringen om deze hemelse nodiging door te geven en onze jongelui voor te houden dat bij God genade is voor al bedervers en zondaren bij hem welkom zijn. Amen. Heere, u brengt ons weer aan het einde van deze dienst. En dan klonken die woorden tot ons, zo nodigend, zo wel gemeend, mijn zoon, dochter, geef mij uw hart. Mogen we met deze vraag de binnenkamer opzoeken en er heilig werkzaam mee worden. En u smekend om uw genade, om uw ontferming. Als het van ons zou afhangen, dan werd het nooit iets. Maar bij u zijn vriendelijk milde handen en vriendelijk ogen van eeuwigheid geweest. Wilt u zo het woord aan ons aller hart heiligen, ook van uw kinderen, dat ze toch steeds meer en meer op u gericht mogen zijn. Heb dank voor wat u schonk. Doe verzoening over het zondige wat er was. Breng een ieder veilig thuis. We bidden voor hen die alleen thuiskomen. Ook bidden voor de rouwdragenden, kortere, langere tijd geleden. Wilt u ondersteunen in het verdriet, in het gemis. Brengt u ons vanavond zo weer in uw woning. En geef ons dan ook een zegen onder de verkondiging van de onderwijs uit de Heidelbergse catechismus. Sterk uw knecht, geef wat hij nodig heeft. Dit alles vragen wij uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 119 en daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren? Gewis, als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van sporen uw geboom vervat, niet dwalen, Heer, laat mij niet hulpeloos varen. Vijfde vers van Psalm 119. Eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw een troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.